Waarin voorgaat proponent L.M. Jongejan uit Ede. En de schriftlezing in deze dienst is uit Deuteronomium 6 en Spreuken 3. Dan zijn er de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, Deo Vlente zondag 3 oktober om 9:30 dominee Van de Wind. In die dienst zal de bediening zijn van de Heilige Doop. En om 6:30 dominee Voets. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde is bestemd voor het onderhoudsfonds. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld en de luisteraars thuis kunnen hun gave digitaal geven. Volgende week zondag is de diaconiecollecte in verband met de Israëlzondag bestemd voor het project Haifa Gaarkeuken van Stichting Messias Belijdende Joden. De voorzang is Psalm 66, vers 5. Een net belemmert onze schreden en een enge band hield ons bekneld. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We gaan zingen uit de allereerste psalm, psalm 1 vers 1. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, nog op pad der zondaar staat, nog nederzit daar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar zeer wet blijmoedig dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Psalm 1, vers 1. In verbondenheid met de kerk van ons voorgeslacht en met christenen wereldwijd beleiden we ook ons geloof en we doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen als antwoord daarop Psalm 135 vers 3. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goden. Psalm 135 vers 3 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Gestorven en begraven. Neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel. Zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting van de Heilige Geest. Laten we bidden. Grote en eeuwige God, schepper van hemel, zee en aarde. U die alle hulde waard bent en vanaf uw troon de hemel, de afgrond, de zee en de aarde beheerst en in uw hand houdt. We zongen het zojuist, heren. U bracht ons vandaag weer samen in uw huis hier in Kerkwijk. U zorgt ervoor dat we als gemeente kunnen samenkomen. Heren, u liet de kosten de deuren weer openzetten. U bent het die hielp om alles klaar te zetten, zodat de dienst weer kon beginnen. Daar danken we u voor. Dank u wel dat we met elkaar mogen zingen en bidden. Dat we u ook mogen belijden in alle vrijheid en overtuiging. Heren, we staan ook op het punt om uw woord te horen. Maar voordat we dat doen, komen we allereerst tot u via de weg van het gebed en naderen we tot voor uw heilig aangezicht. We bidden u, Heren, nu we op het punt staan om de schriften te openen, kom er zelf in mee. Open uw woord voor ons hart en open ons hart voor uw woord. Geef dat onze ogen gaan zien wie u bent. En zorg ervoor, Heren, dat onze oren zullen horen dat u spreekt. Geef dat onze handen zo worden aangewakkerd, zodat ze gaan doen wat u van ons vraagt. Heren, wil zo aanwezig zijn met uw Heilige Geest, dat we zullen merken en ervaren dat u er bent en zelf het woord neemt. Heren, we vragen u ook om vergeving, want we verdienen het helemaal niet dat u vanavond naar ons toekomt in de weg van het woord. Heren, we verdienen het niet om via het gebed tot u te naderen. We lopen namelijk zo vaak bij u weg en hebben ten diepste helemaal geen zin om u te dienen en te ontmoeten. Vergeef het ons, Heren. Maak ons klein, nederig en ootmoedig voor u. Bekeer ons voor het eerst of opnieuw en breng ons aan uw voeten, Heer Jezus, op de plaats waar zelfs voor de grootste van de zondaren plaats is. En geef dat alle dingen die in deze dienst mogen gebeuren zullen bijdragen aan de voortgang van het evangelie. Het werk van de koster, het spelen van het orgel, het zingen van de psalmen, het verkondigen van uw woord. Geef rust en concentratie en neem alles weg wat ons kan afleiden bij u vandaan. Heren, we bidden het zo alleen uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel openen en we doen dat uit op twee plekken, uit Deuteronomium 6 en Spreuken 3. En u weet wellicht, dat is wel goed om even te vermelden, om de preek wat beter te begrijpen misschien. Ik zal daar in de preek nog een keertje op terugkomen. Maar het Oude Testament bestaat eigenlijk uit drie delen. De Torah, of de wet, dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel. De profeten, die wijzen eigenlijk steeds terug naar de Torah. En de geschriften die geven antwoord op de Torah. Nou, we lezen een stukje uit de wet, uit de Torah, Deuteronomium 6, vers 1 tot met 7. En we lezen een stukje uit de geschriften, Spreuken 3, vers 1 tot met 12. En Spreuken geeft dus antwoord op wat God in zijn wet beveelt. We lezen als eerst Deuteronomium 6, vers 1 tot met 7. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest, door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied, in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven, en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en u zult zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Dan slaan we door naar Spreuken 3. Daar lezen we vanaf vers 1 tot met 12. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet en laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Mogen goede tierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen oog, vrees de Heere en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen. Vereer de Heere met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Mijn zoon, verwerp de vermaning van de Heere niet en heb geen afkeer van zijn bestraffing, want de Heere straft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. Tot zover het woord van God. De kerntekst voor vanavond is Spreuken 3, vers 1 en 2. Die zal ik nog een keertje voorlezen. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. En we schrijven boven de preek levengevende woorden. Levengevende woorden. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen we Psalm 34, vers 5 en 6. Psalm 34, vers 5 en 6. Ik zal de eerste twee regels voorlezen. Psalm 34, vers 5. Vreest hem ten alle tijd. Gij heiligen daar ge ondervindt. En de eerste twee regels van vers 6. Komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Psalm 34, vers 5 en 6, ter voorbereiding op de verkondiging. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet en laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Levengevende woorden. En als eerste letten we daarbij op het adres van deze woorden. Wie wordt er hier aangesproken? Vervolgens horen we ook wat het onderhouden van dat onderricht, dat onderwijs en de geboden inhoudt. En als derde horen we de reden daarvan. Nou, drie. Wees om dat makkelijk te onthouden. Wie wordt er hier aangesproken? Wat houdt de opdracht eigenlijk in? Waarom is dit belangrijk? Gemeente hier en ook thuis. Vanavond kijk ik allereerst de jongens, de meiden, de jongeren even aan. En ik hoop dat dit gedeelte bekend voorkomt. Spreuken 3, een bekend gedeelte. Maar het gaat hier heel erg over onderwijs. Over onderricht. Het onderhouden van een wet, van geboden. Over hetgeen wat je van ouders, van leraren, van leraressen gehoord hebt, geleerd hebt. Nou, en hoe vaak hebben jullie daar niet mee te maken? Elke dag wel, denk ik. Van maandag tot met vrijdag, elke dag komt het weer terug. Onderwijs. Rekenen, taal, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, noem maar op. Allerlei vakken en allerlei colleges. Natuurlijk ontzettend veel informatie, elke dag weer. Te veel om allemaal te onthouden, denk ik zo. Soms heb je dat, hè, dat een juf iets zegt en zegt, nou ja, heb je dat onthouden van de vorige keer en dat je het eigenlijk helemaal vergeten bent. Soms gebeurt dat. En ik had zelf vroeger een leraar en die zei, als hij wilde dat we het echt onthielden, dan zei hij, als ik je vannacht wakker maak, dan moet je dit na kunnen zeggen. Dan moet je dit kunnen citeren. Nou, en niet dat hij me echt kwam wakker maken om te overhoren, maar je wist wel, dit is belangrijk. Dit moet ik onthouden, dit moet ik niet vergeten. Als ik dit onthoud, dan heb ik een punt extra op mijn tentamen. En als ik het vergeet, ja, dan snij ik mezelf in de vingers. Maar wat we vanavond lazen dan, heb je meegelezen? Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Dit is onderwijs wat het leven verlengt. Ja, ik denk dat jullie het behoorlijk raar zouden vinden als een docent zou zeggen, vandaag moet je extra goed opletten, want als je dit onthoudt, ja, dan zul je langer leven. Nou, vanavond staat er wel zo'n meester, zo'n leraar voor ons. Die het beste met zijn zoon voor heeft. En dat blijkt al uit de aanspraak van die zoon. Kijk maar, er staat mijn zoon. Maar wie is dat eigenlijk, die zoon? Nou ja, u weet, het spreukenboek staat op naam van Salomo. Dus mijn zoon, dat zou dan een letterlijke zoon van Salomo kunnen zijn. Nou, en als je bijvoorbeeld kijkt in hoofdstuk 1, vers 10, dan zie je dat als het ware ook voor je. En mijn zoon, als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in. Ga er niet in mee. Salomo met een van zijn vrouwen tegenover zijn zoon. En net voordat zoon lief de deur uitgaat, op stap gaat, zegt zijn vader nog even, pas op voor mensen die jou willen verleiden. Ga er niet in mee. Pas ervoor op. Hou je er verre van. Salomo als vader tegenover zijn zoon. Maar toch gaat het hier waarschijnlijk niet om een letterlijke zoon. In het oude Oosten was het heel gebruikelijk dat een leraar zijn leerling aansprak als zoon. Een leraar, een wijze, iemand die onderwijs geeft, die spreekt degene die onder zijn hoede gesteld is aan als zoon. Ja, zoals u, een oudere misschien vanavond in ons midden, ook wel eens een jongere aanspreekt en zegt, mijn kind, wat heb je die tekening toch mooi gemaakt. Aan zoiets moeten we vanavond denken. Geen bloedbad. En toch ook wel. Omdat er verbondenheid is. Liefde voor het kind en voor de jongeren. En innige betrokkenheid. En gemeente, u kunt nu gaan denken, en misschien doet u dat al. Hoe moet ik dit nu opvatten? Waar sta ik ergens in deze woorden? Wie is die zoon die hier aangesproken wordt? Mag ik dat op mezelf betrekken? Maar wacht even met al die vragen. Ik kom daar straks op terug in het tweede punt. Eerst even dit. Zeg eens, vindt u het niet schitterend dat Salomo hier een van zijn leerlingen aanspreekt als zoon? Als u dat gewoon even laat klinken, even op u in laat werken, wat hoort u daar dan allemaal in meeklinken? Ik weet niet hoe u uw kinderen opvoedt, maar ik denk dat de manier waarop u uw kinderen aanspreekt daar wel iets van laat zien. Hoe spreekt u uw kinderen aan? Welke woorden gebruikt u dan? Ja, en als ik dit zo zeg, dan begrijpt u wel dat het niet gaat om alleen woorden. Niet om slechts woorden. Natuurlijk noemt u uw kind mijn zoon of mijn dochter. Maar ik bedoel allereerst dit. Wat laat u meeklinken in uw opvoeding? Wat laat u uw kinderen merken als u onderwijs geeft? Is dit het? Je bent mijn zoon. Ik ben je vader. Je moeder. Ik heb het beste met je voor. Ik ben je juf. Je meester. Je docent. Wat er ook is, je kunt altijd bij mij terecht. Je bent mijn zoon. Mijn kind. Mijn gedoopte zoon of dochter. Een persoon met een ziel voor de eeuwigheid. Iemand die God straks gaat ontmoeten. Of is het anders? Ik kan allerlei negatieve voorbeelden opnoemen, maar daar heb ik eigenlijk niet zoveel behoefte aan. U kent ze zelf ook wel. Het gaat me hierom. U heeft een kind gekregen waarvoor u mag zorgen. Waarvoor u verantwoordelijk bent. En hoe gaat u daarmee om? En die vraag geldt uiteraard ook voor u, leraar, lerares, ouderling, diaken. Wat merken uw leerlingen aan u? Clubleider, zondagsschoolleider, catecheet. Wat wilt u uw kind, uw jongeren laten zien? Zien onze kinderen, de kinderen en de jongeren van de gemeente, de liefde die u doorgeeft, omdat u zelf ook iets hebt ervaren van Gods vaderlijke liefde. Want we willen zo graag Bijbels onderwijs geven en dat moet ook, begrijp me goed. Daar kom ik straks in het tweede punt verder op. Maar wat denkt u te bereiken? Als uw opvoeding slechts bestaat uit dat tweede, vergeet mijn onderricht niet. En uw kinderen, uw jongeren niet allereerst merken wat die eerste twee woordjes inhouden. Mijn zoon, mijn dochter, zet dat er gerust achter. Nou ja, ik vroeg het aan jullie ouders, jullie opvoeders, maar ik kan het misschien net zo goed aan jullie zelf vragen. Heb je zo'n opvoeder die het beste met je voor heeft? Zo'n juf, zo'n oma misschien? Nou, daar zou ik maar dankbaar om zijn, want weet je wat ik ontdekte in de voorbereiding? Dat vond ik zo mooi en ik hoop dat je hetzelfde doet. Weet je hoe Salomo, die het spreukenboek geschreven heeft, hoe die aan al zijn wijsheid kwam? Ja, zeg je, dat heeft hij van de Heere gekregen. Salomo heeft daarom gebeden en hij heeft dat ontvangen van de Heere. De Heere die heeft hem dat gegeven. Ja, dat is waar. Alleen, weet je wie Salomo daarvoor gebruikte? Dat ontdekte ik in Spreuken 4, vers 3 en 4. Moet je maar kijken wat er staat. Spreuken 4, vers 3 en 4. Ik zal het voorlezen. Daar zegt Salomo, want ik was een zoon voor mijn vader, onervaren en enig kind voor mijn moeder. Hij onderwees mij en zei tegen mij, laat je hart mijn woorden vasthouden. Neem mijn geboden in acht en leef. Zie je dat? Salomo heeft naar zijn vader geluisterd. Hij heeft gedaan wat zijn vader tegen hem zei. Want nu, tientallen jaren later, geeft hij bijna precies dezelfde woorden door aan zijn zoon, aan zijn leerling. God werkt van geslacht op geslacht. Van generatie op generatie. En dat gaat maar door. Tot vandaag toe. En tot in Kerkwijk toe. Want vandaag ligt dat woord voor u en voor jou en voor mij. Ja, zegt u. Mooi. Maar over welk onderwijs hebben we het nou precies? Waar gaat dit nou precies over? Nou, goede vraag. Dat is ons tweede punt. En daarvoor is het nodig dat we de structuur van het spreukenboek iets beter bekijken. Het spreukenboek is eigenlijk opgedeeld in twee delen. Spreuken 1 tot met 9 en spreuken 10 tot met 31. En u weet, de naam zegt het al, het spreukenboek bestaat uit allerlei spreuken. Alleen toch is dat deels waar, want die losse spreuken, al die spreuken, die staan vooral in hoofdstuk 10 tot met 31. En spreuken 1 tot met 9 is een uitleg, een verhandeling over de ware wijsheid. Wat is nu echte wijsheid? Dat vinden we vooral in spreuken 1 tot met 9. Dat is een uitleg, een uitwerking van wat echte wijsheid is. Nou, en deze verhandeling, die spreuken 1 tot met 9, die is opgedeeld in 10 vaderlijke vermaningen. 10 vaderlijke waarschuwingen om in wijsheid te kunnen leven. En al deze vermaningen, al deze waarschuwingen, die worden ingeleid met mijn zoon. 10 vaderlijke waarschuwingen. Nou, 10, dat is een bekend getal, toch? Dat ken jij ook wel. 10 geboden, 10 plagen in Egypte, 10 maagden die op de bruidegom staan te wachten. 10. 10 staat in de Bijbel voor een compleetheid, een perfectie, een volledig aantal. Dus 10 vaderlijke vermaningen, een compleetheid aan vaderlijk inzicht om in wijsheid je leven in te richten. Juist in een wereld vol onrecht en vol verleidingen. Want deze twee dingen, deze twee zaken, die ontvangen vooral heel veel nadruk in spreuken 1 tot met 9. Ja, we gaan niet heel hoofdstuk 1 tot 9 bij langs. Dat moet u voor uzelf maar eens doen. Dat moeten jullie met elkaar maar eens lezen. En dan zul je zien dat er vooral gefocust wordt op waarschuwingen voor verleiders die de zoon pogen aan te zetten tot onrecht. En waarschuwingen voor overspelige vrouwen die een jonge man proberen te verleiden op seksueel gebied. Nou, wees eerlijk, dat is vandaag de dag hoogst actueel, toch? Hoe blijf ik overeind als vrienden op een oneerlijke manier geld verdienen en mij daarin mee willen nemen? Ah joh, doe niet zo kinderachtig. Doe gewoon mee. Je verdient er lekker veel geld mee. Je hoeft alleen even. Nou ja, vul maar in wat je dan even moet doen. Of dat andere. Hoe hou je je levenswandel rein? Als seksuele verleidingen bijna dagelijks op je afkomen en misschien wel toegankelijker zijn dan ooit. Kortom, spreuken 1 tot met 9. 9 hoofdstukken over de ware wijsheid. Opgedeeld in 10 vermaningen. U moet ze voor uzelf maar eens doorlezen. Een volheid aan vaderlijk inzicht om je leven mee in te richten in een wereld vol onrecht en verleidingen. Genoeg onderwijs om staande te blijven. Voldoende raad om in inzicht en wijsheid te leven. En toch ook niet. Want gemeente, wees eerlijk. Hoe belangrijk en fundamenteel het ook is om naar Gods geboden te leven. Dit is de kern van onze godsdienst niet, toch? Vergeet mijn wet niet, onderhoud mijn geboden. Doe je best, zet je schouders eronder, probeer staande te blijven. Ja, leven bij Gods onderwijs, dat is belangrijk. Absoluut, dat is een opdracht zelfs. Alleen die opdracht die heeft wel een aanleiding. En daarom vraag ik het maar, is u inmiddels ook iets anders opgevallen toen we die twee versen lazen, spreuken 3 vers 1 tot met 2? Ik lees ze nog een keertje voor. Probeer ja, te ontdekken wat hier, waar je dit aan doet denken. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet en laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Waar denkt u aan als u deze woorden zo hoort? Een gebod en een belofte. Juist, het vijfde gebod. Hoor maar, eer uw vader en uw moeder. Zie je dat? Dat loopt parallel met mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet. En laat je hart mijn geboden in acht nemen. En dat tweede, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Dat loopt parallel, maar dat loopt gelijk met. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Een opdracht waarin vaders onderwijs niet vergeten moet worden. En een belofte om te leven tot in lengte van dagen. Deze woorden brengen ons bij de 10 geboden. En één stapje verder, waar brengen de 10 geboden ons? U heeft het vanmorgen gehoord. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. De Heere koos een volk voor zich. De Heere leidde zijn volk uit het slavenhuis, uit Egypte. De 10 geboden die brengen ons bij het verbond. En daarom zijn dit geen opdrachten van doe dit, laat dat, doe je best, schouders eronder, probeer staande te blijven. Nee, Spreuken 3 brengt ons bij het verbond. Naar het moment dat God zegt, ik ben de Heere, uw God. En zegt hij, bij dat verbond hoort een leefregel. 10 geboden om tot eer van God en in vrede met je naasten te kunnen leven. Zie je dat? Weer dat getal 10. Een volheid aan vaderlijke woorden om je hele leven mee in te vullen. Leven in Gods verbond is leven binnen 10 Gods woorden. Dat is zo heerlijk. Daar ben je zo goed mee. Ja, wacht even, zeg je misschien. Nu hou je volgens mij 2 dingen door elkaar. God geeft 10 geboden bij het verbond als leefregel. En Salomo geeft 10 vermaningen ter opvoeding. Dat is wel een verschil. Oh. Salomo was geen God inderdaad. Dat is waar. Maar weet je nog wat ik bij de schriftlezing zei? De geschriften, onder andere Spreuken, geeft antwoord op de Torah. Op Gods wet. Daarom lazen we ook Deuteronomium 6. In Deuteronomium 5 geeft God de wet, de 10 geboden. In Deuteronomium 6 geeft hij opvoeders en onderwijzers de opdracht om het in te prenten. Om Gods woord in te prenten. Om te zorgen dat kinderen en jongeren inzien en leren hoe goed het is om bij Gods woord te leven. Salomo doet hier in Spreuken 3 niets anders dan zijn verbondsopdracht uitvoeren. Salomo wordt door de Heere gebruikt om zijn zoon, zijn leerling, bekend te maken met Gods onderricht, met Gods onderwijs. Om zijn leerling bekend te maken met Gods wijsheid. Salomo wil dat zijn zoon dit leven binnen Gods woorden, binnen Gods wijze en liefdevolle woorden. Nee, niet als een volwaarde, hè? Dat is het bijzondere. Kijk nog maar een keertje naar die aanspraakvorm. Naar de wijze waarop de leerling wordt aangesproken. Mijn zoon. Zo wordt de leerling aangesproken. En dan, vergeet mijn onderricht niet. Maar laat je hart mijn geboden in acht nemen. Dat hoort er helemaal bij. En ik hoop dat jullie het herkennen. Want zo ging het ook bij ons, toch? Ja, toch? Denk maar aan dat moment dat je gedoopt werd. Aan het formulier. Als wij gedoopt worden, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Tot zijn kinderen. Tot zijn erfgenamen. Mijn zoon. En dat andere, omdat elk verbond 2 kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze God aanhangen, betrouwen en liefhebben met heel ons hart. Herken je die woorden? Opgeroepen tot een nieuwe gehoorzaamheid. Hoor maar, vergeet mijn onderricht niet. Laat je hart mijn geboden in acht nemen. Je hart, u weet wel, die bron waaruit alle uitingen van het leven zijn. Je handel, je wandel, je spreken, je gedachten. Alles vindt zijn oorsprong in je hart, het centrum van je leven. Dus toen je gedoopt werd, toen werd u aangesproken als zoon. Net als die leerling van Salomo. En opgeroepen tot een nieuwe gehoorzaamheid. Net als die leerling van Salomo. Maar zegt u, ja, kun je dat eigenlijk wel zo zeggen? Niet iedereen is toch automatisch een kind van God, ook niet met de doop? Nou, dat is waar. Daar heeft u helemaal gelijk in. Door onze zonde hebben wij ons losgemaakt van hem. Door onze eigen schuld hebben we het verbond dat God de Vader gemaakt heeft, verbroken vanuit ons gezien. Alleen zeg eens eerlijk, is het wonder dan niet des te groter dat God in de doop weer naar ons toe komt en dat hij met iets andere woorden zegt, mijn zoon, mijn dochter? Is het wonder niet des te groter dat God ondanks onze zonde ons opnieuw wil aannemen tot kinderen en erfgenamen? En daarom zeg eens, eerlijk zeggen, is daar inmiddels een antwoord op gekomen? Of ik moet zeggen, daar is een antwoord op gekomen. Alleen, welk antwoord is daar op gekomen in uw leven? Welk antwoord is daar zichtbaar op geworden in je leven? Ja, iedereen heeft daar inmiddels een antwoord op gegeven. U, jij en ik, wij hebben daar allemaal op geantwoord. Dat kan niet anders. Laat ik het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Hoe heet je? Misschien Pieter? Stel je voor dat je Pieter heet en op je kamer een boek zit te lezen. En je moeder die roept onderaan de trap. Pieter, wil je even een boodschap voor me halen? Ja, dan zijn er maar twee antwoorden denkbaar. Of je hoort je naam en je denkt, Pieter, ja dat ben ik. Ja mam, ik ga het doen. Of je hoort je naam en je denkt, oh nee hè, Pieter, dat ben ik. Maar een boodschap doen, ja, daar heb ik op dit moment echt geen zin in. En je verzint een smoesje of je roept helemaal niet terug en je blijft op je kamer en je leest je boek uit, maar er komt geen antwoord. Twee reacties wanneer je naam wordt genoemd. Of je hoort en gehoorzaamt, of je hoort en legt het naast je neer. Nou, nu stel ik de vraag nog een keertje. Welk antwoord is er gekomen op de roepstem van God, de drie enige God, bij de doop? Welk antwoord is er zichtbaar geworden op het feit dat je naam, dat uw naam en dat mijn naam genoemd is? En er is gezegd tot kinderen en erfgenaam. Welk antwoord is daar zichtbaar op geworden? Op het feit dat we geroepen zijn om te gehoorzamen en hem te vertrouwen en lief te hebben met ons hele hart, met heel ons denken, met heel onze ziel. Ja, of zit u nu wat tegen te stribbelen in gedachten? Vanuit onszelf zijn we dood en kunnen we niet eens gehoorzamen? Ja, daar heeft u helemaal gelijk in, maar zeg eens, heeft u daar last van? Had u het graag anders gewild? Of vindt u het eigenlijk wel prima zo? De mens is zondig. Ik kan er toch niks aan doen. Ja, ik ben wel gedoopt hoor. Maar God moet de mens bekeren. En als hij dat doet, ja, dan zal ik wel een zin krijgen om die geboden te gehoorzamen. Ja, en dat is nog niet gebeurd hoor. Dus, nou ja, ik huiver om het te zeggen. Maar als u zo praat, dan komt u, ondanks uw geweldige beloofbeloften, voor eeuwig om. Wat zegt u? Het antwoord is er wel gekomen, maar die nieuwe gehoorzaamheid die lukt maar niet. Leven overeenkomstig Gods onderwijs, overeenkomstig zijn geboden, dat blijkt echt onmogelijk. U herkent die woorden van Paulus als geen ander. Het goede dat ik wil, dat doe ik juist niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik juist wel. Het gaat gewoon niet en het lukt maar niet. Eigenwijs en zondig, dat ben ik. En u vraagt zich misschien af, zou ik wel echt een zoon of een dochter kunnen worden of zijn van deze God als het zo vaak mislukt in mijn leven? Nou, dan wijs ik u vanmorgen nog een keertje op uw doop. Hoor eens wat er toen gezegd werd. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. In zonde ontvangen en geboren. Het is nooit beter geweest met u en met jou en met mij. En God wist ervan. Maar hoor even verder. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Hoort u dat? Afwassing van de zonde door Jezus Christus. Rijker en ruimer kan het toch niet? Zie toch gelovig op de God van uw doop, op Jezus Christus. Zie gelovig op hem en op zijn volbrachte werk. Zie gelovig op alles wat hij u beloofd heeft aan het begin van het leven. Laat uw hart daarop gericht zijn. Ja, zegt u, maar het gebeurt steeds weer. Iedere keer val ik weer in zonde. Nou, hoor dan nog even verder in het formulier. Wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen. De doop is immers een ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond ter genade met God hebben. Kom toch, gemeente. Zie gelovig op de God van uw doop en vlucht vandaag nog naar hem. Laat u omarmen door Christus. Gemeente, dat is antwoord geven op Gods roepstem. Antwoord geven is niet dat wij weer van alles moeten gaan doen of verdienen. Nee, dan zouden we weer gaan proberen en proberen te presteren om een kind van God te worden. Nee, antwoord geven is gelovig vertrouwen op wat God belooft. Vertrouwend leven vanuit zijn belofte worden. Zoals Luther eens zei. Elke dag kruip ik weg in mijn doop. Dat is mooi gezegd. Ik zou zeggen, doe het ook. Elke dag kruip ik weg in mijn doop. Elke dag val ik terug op wat God mij beloofde. Ik zou zeggen, doe het ook. Begin de aankomende week mee. Dagelijks wegkruipen in wat God belooft. Van daaruit leven. Want daar bent u zo goed mee. Echt waar. Kijk maar, dat is ons derde punt. Want lengte van dagen. Lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor u, voor jou vermeerderen. Lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Wie bij Gods onderwijs blijft, ontvangt leven en vrede. Ja, straks voor eeuwig inderdaad, maar dat begint nu al, hè? Hier op aarde. Want u moet weten, in Israël en Mesopotamië, de plek waar deze tekst geschreven is, was een lang leven in vrede, werd daar gezien als een grote zegen. Een goed leven was dat. En voor vrede staat hier dat bekende woordje ook vast wel eens van gehoord, shalom. Als wij aan vrede denken, dan denken we vaak aan het ontbreken van oorlog. Er is geen oorlog, dus er is vrede. En als je de beelden van Afghanistan, hè, dat is nog niet zo lang geleden, die staan nog op ons netvlies, als je die even op je in laat werken, nou ja, dan besef je hopelijk weer dat wat een geweldige zegen het is als je inderdaad niet in oorlog leeft, hè, maar in vrede. Maar dat woordje shalom, dat heeft hier nog meer in zich dan ons woordje vrede. Shalom, vrede, betekent hier de totale gelukkige welstand van de mens. Iets van hemelse vrede. Gemeente, ik zou zeggen, laat dit u aansporen om te leven bij Gods woord. En bij zijn geboden. Om dagelijks met deze woorden bezig te zijn. Om er soms zelfs eens iets van uit je hoofd te leren. En er dagelijks tijd voor te maken om ze te bestuderen en ermee bezig te zijn en eruit te leven. Want er is echt geen beter leven dan een leven met Gods woord en zijn belofte, zijn geboden. Echt niet. Maar zegt u misschien, tot met het tweede punt kon ik redelijk meekomen. Alleen nu haak ik wel af. Want hoeveel mensen zijn er niet die leven met dit woord en toch een moeilijk leven hebben? Of u denkt misschien aan die ene die al op jonge leeftijd de Heer Jezus heeft leren kennen, leefde bij zijn woord, maar toch veel te vroeg en veel te jong al overleden. En wat moeten we dan met deze woorden? Want lengte van dagen, jaren van leven en vrede, ze zullen je vermeerderen. Ja, ik begrijp dat u dat zegt, maar voordat u afhaakt, wacht even. Want laten we even kijken hoe de Bijbel spreekt over een goed leven. Nou, en dat doen we aan de hand van Jozef. Jozef, die kennen jullie ook hoor. Zijn leven ging niet over een leien dakje, toch? Het ging er niet bepaald gemakkelijk aan toe. Aan het begin van zijn leven ging het nog wel. Hij was jong, hij kreeg mooie dromen, grote beloften. Maar al snel keerde het tij. Al snel keerde het om. Hij werd gehaat door zijn broers, gegooid in een put, verkocht aan de Potifar, moet je indenken. Je hebt misschien ook wel eens wat mot met je broers, maar dat ze je haten, gooien, verkopen. Daar loopt hij, gebonden naar Egypte. En u weet hoe het verder ging. Hij werd vals beschuldigd door een valse vrouw. Hij werd in de gevangenis geworpen door de Potifar. Hij werd vergeten door de schenker en door de bakker. Jozef blijft bij Gods onderricht. Maar alles mislukt. Wat nu? Jaren van leven en vrede. Niets van Spreuken 3 lijkt waar te zijn. Tenminste, wacht even. Die laatste zin in Genesis 39, waar het over Jozef gaat, die moet je er eigenlijk eens bij pakken. Of vanavond met elkaar lezen. Genesis 39, vers 23. Daar staat, alles wat hij, en dat is Jozef, alles wat Jozef deed, liet de Heere mislukken. Nee, alles wat Jozef deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Zie je dat? Het staat er echt. Alles wat Jozef deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Ja, en in het Hebreeuws staat daar zo'n tekentje achter van even wachten, even stoppen met lezen. Laat het even op je inwerken wat hier staat. Alles lijkt te mislukken. Maar in de Bijbel staat er, de Heere liet alles voorspoedig verlopen. Want de Heere is bij Jozef. Dat staat er nadrukkelijk bij. Hè? Jozef is geen stoere kerel die vanuit zichzelf zonder enige moeite alle verleidingen kan weerstaan. Nee, dat staat er heel nadrukkelijk bij. De Heere was bij hem. En gemeente, werpt dat geen licht op de tekst. Alle omstandigheden leken tegen te zitten. Of zeg gerust, alle omstandigheden zaten bij Jozef ook echt tegen. Eén steile afgang naar de gevangenis, onterecht. Maar de Heere liet het voorspoedig verlopen. Want de Heere was bij hem. En dat was wat hij nodig had. Gemeente, dat is de sleutel voor voor- of tegenspoed. Die vrede, dat leven, die welstand, dat zit hem niet in de omstandigheden. Ja, natuurlijk is het fijn om voorspoed te ervaren, zeker. Maar dat bepaalt niet of ons leven goed is. Jaren van leven en vrede, dat zit niet in het geluk van geld en goed. In het plezier van een hoge bankrekening of van een mooie auto. Of een enorme villa. Nee, dat goede bestaan, dat staat of valt met Gods aanwezigheid in uw leven. Met een vastklampen aan zijn woorden en zijn beloften. Kijk, en misschien dat u dan door de meest benauwde situaties heen moet. Misschien dat jullie dan allerlei ellende op het levenspad nog tegen gaan komen. Daar wil ik echt niet makkelijk over doen. Maar als de Heere erin meekomt, ja, dan is het zoals we bij Jozef lezen. De Heere liet het voorspoedig verlopen. Want hij is er zelf bij. Ja, en andersom is ook waar. Misschien dat alles lukt en loopt in het leven. Gezond, het gaat goed op school. U heeft een mooie baan, een royaal pensioen misschien. Een fijn gezin, een prachtig huis, Een mooie auto op de Dam. Jaren van leven en vrede. Van welstand en geluk. Ze lijken voor u te liggen. Maar zeg eens. Eerlijk zeggen. Is het echt voorspoed? Is het deze vrede? De vrede uit Spreuken 3. Komt de Heere ermee? Of niet? Ja, dan is het leuk en aardig en dan zult u er een tijdje van kunnen genieten. Maar dan stopt het ook, hè, met het uitblazen van de laatste adem. Gemeente, bij Jozef leek alles op één doffe ellende uit te lopen. Maar God liet het voorspoedig verlopen. Ondanks dat alles slechter en slechter leek te gaan, groeide Jozef juist op, groter en groter. Zoals dat in de berijmde versie van Psalm 1 ook staat, in vers 2. We gaan dat straks ook met elkaar zingen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel. Het gelukt hem wat hij doet. Ja, door de misère, door de ellende heen, laat God hem opgroeien. Bij Jozef wordt dat zo duidelijk, hè? Want we weten hoe dat verhaal verder is gegaan. Via Jozef houdt God een heel leven, een heel volk in leven. Een heel volk waar 1500 jaar later die ene werd geboren, die ene zoon. Hij die kon zeggen dat hij vaders onderricht helemaal en ten volle gehouden heeft. Hij die de opperste wijsheid zelf is. Die leefde in een wereld vol onrecht, maar daar geen van Gods geboden verzaakte. Die op een aarde vol verleidingen helemaal Gods wet heeft gehouden. Lengte van dagen en jaren van leven, die leken hem niet beschoren, die leken niet voor hem weggelegd. 33 jaar. Toen was het over en uit. Maar toen riep hij aan het einde van zijn leven als rechtvaardige uit: het is volbracht. Toen werd Gods verbond helemaal vervuld. En Gods goedkeuring, God de Vaders goedkeuring, werd ook gegeven toen de Vader zijn zoon opwekte uit het graf. Toen hij de muur van de dood openbrak en kapot maakte. Toen vernietigde hij het graf van binnenuit. Toen brak hij Spreuken 3 vers 2 helemaal open. Hij bracht haar tot haar volle betekenis. Want lengte van dagen, lengte van dagen, jaren van leven en vrede, ze zullen u vermeerderen. Nooit zal het meer ophouden. Een heerlijk leven in shalom. Hemelse vrede in Gods aanwezigheid. En daarom, gemeente, hoor nog één keer deze oproep. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet. En laat je hart mijn geboden in acht nemen. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede, ze zullen u vermeerderen. Over wiens onderricht gaat het hier? Salomo's onderricht. Dat wijst naar Gods onderricht. God de Vader die met ons een verbond gemaakt heeft. En hoort u wat hij zegt? Hoort u hem spreken? Luister goed, vergeet het niet. Als de Zoon, Jezus Christus, gedoopt werd, toen zei hij: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Amen. We zingen, zoals ik in de preek ook zei, Psalm 1 vers 2 en 4. Psalm 1 vers 2 en 4. En daarvan zal ik ook de eerste regels voorlezen. Psalm 1 vers 2. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond, geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. En daar heb je het. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel. Het gelukt hem wat hij doet. En ook het vierde vers. De Heer toch slaat de mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn gena. Psalm 1 vers 2 en 4. Laten wij danken en bidden. Heere in de hemel, God van trouw. Eeuwen geleden sloot u een verbond en u zette het door tot vandaag in 2021 toe. Eens sloot u een verbond met één man in het Midden-Oosten, Abraham, maar u bevestigt het aan duizenden, zo niet miljoenen over deze hele wereld. God van Abraham, Isaac en Jacob, u werkt van generatie op generatie tot in Kerkwijk toe. Wat een wonder van genade, Heere, dat u uw werk doorzet. Dat is slechts en alleen te danken aan uw trouwe liefde en uw genadige ontferming. Want we belijden u eerlijk dat het niet is wat wij verdienen. Waar u ons steeds weer oproept om te leven binnen dat verbond en overeenkomstig uw gebod en woorden, daar lopen wij zo vaak onze eigen verlangens en begeertes achterna. Heere, waar u ons wil wijden en leiden in wijsheid en naar uw inzicht, daar houden wij het liever bij onze eigen wijsheid. Oftewel, daar leven wij liever in onze eigen dwaasheid. Die dwaasheid, Heere, die wil ons bij u vandaan houden en zelf onze eigen levensweg uitstippelen. O God, vergeef het ons en bekeer ons steeds weer opnieuw. En was ons schoon in uw bloed. Heere, we danken u des te meer dat onze zonden u er niet van weerhielden om ons vanavond toch weer samen te roepen. Dat u ons vanavond weer wilde ontmoeten onder uw woord. En dat we als gemeente mochten naderen in het gebed en in het zingen. Heere, als we samenkomen onder uw woord, dan is dat altijd iets om voor te danken. Maar vandaag past ons de dank in het bijzonder, omdat het lang geleden is dat we met zo'n groot deel van de gemeente samen waren. Heere, we hebben er lang naar uit gezien. En tegelijk bidden we ook en zien we uit naar dat moment dat we echt weer schouder aan schouder als hele gemeente hier bijeen mogen zijn in uw huis. Heren, we danken u voor de grote groep jongeren die vanavond ook in de kerk was. Dank u wel dat we elkaar mogen hebben als christelijke en kerkelijke jeugdvereniging. Geef dat we gezelligheid mogen hebben. En geef in het bijzonder dat we met elkaar uw woord zullen lezen en bestuderen en het ook zullen geloven. Dat we u leren kennen, Heer, en elkaar zullen aanmoedigen om steeds weer te zien op u. Heer, geef dat de onderlinge bijeenkomsten op de JV daaraan mogen bijdragen. Heer, wees bij ons in de studie of inmiddels in het werk. Geef dat we ook in de keuzes die we hebben te maken, juist op deze leeftijd, ook steeds weer zullen zoeken. Heer, wat is uw weg in mijn leven? Heren, we bidden u voor ouders, een groot deel van de preek ging over opvoeding. We danken u als we kinderen uit uw hand mochten ontvangen. Geef liefde en betrokkenheid, geef geduld en wijsheid. Help en sta bij. Heren, geef boven alles dat de opvoeding zo zal zijn, dat het kinderen en jongeren bij u brengt. Heren, wil ook bij hen zijn die geen kinderen uit uw hand ontvangen hebben. Heren, wat kan dat moeilijk zijn? En wat een vragen zal dat ook oproepen? Juist in een preek als vanavond misschien. Heren, u kent ons, u weet ervan. U kent onze gevoelens, u kent het verdriet. Heren, geef dat we zullen merken dat u ons leven in de hand houdt. En dat dit verdriet en deze tegenspoed ons des te meer zal doen ervaren wat we ook bij Jozef lazen. De Heere is erbij. Ook al gaat het leven anders dan gehoopt. De Heere doet het ten goede keren. En dat is in een gebed vanaf de preekstoel misschien makkelijk gezegd, maar toch, Heere, daar ligt onze hoop. In uw vaderlijke nabijheid. Heere, we bidden u voor de kerk. Wees bij het kerkverband waarvan we deel uitmaken. Geef dat uw woord leidend en gezaghebbend zal zijn. Heer, wil zijn bij de gemeente hier in Kerkwijk. Denk aan de broeders van de kerkraad. Wil zijn bij dominee Van der Wind, bij dominee Voets. Help in al het werk, ook wanneer het winterseizoen weer gaat beginnen. Denk zo aan alle leidinggevenden van de clubs, de verenigingen, de zondagschool, de catecheten. Heer, wilt u zelf nabij zijn. We bidden u voor deze wereld. Als we de kranten lezen en de nieuwsites openen, dan zal moedeloosheid zomaar ons in de greep nemen. En als we iets verder over onze Nederlandse grens kijken, dan zien we zoveel verdriet en soms zelfs wanhoop, heren. De voorbeelden zijn bij u bekend. Maar in dit alles heffen wij onze hoofden omhoog en bidden we. Maranatha, kom alsjeblieft spoedig, heren, en laat uw koninkrijk doorbreken. Heren, en tegelijk als we bidden om uw komst, om de doorbraak van uw koninkrijk, dan bidden we des te vuriger ook om de uitbreiding en de voortgang van uw evangelie. Geef dat uw woord gezegend en verspreid wordt over deze hele wereld. Dat velen tot geloof zullen komen in u, de Heer Jezus Christus, die zijn leven gaf en zijn bloed uitstortte. Heer, geef dat het gebeurd is om mensen ook ver over onze grens, mensen die nog nooit van het evangelie gehoord hebben, om hun te redden, ook van de ondergang. Doe het, o God. En zend mensen uit om dat evangelie te verspreiden. Heren, we bidden u voor onze koning, onze koningin, de prinsessen. Sterk in de taak die op hen ligt. We bidden u voor de politiek in Nederland. De troonrede is weer voorgelezen. Het debat is erover geweest. Help in het uitvoeren van wat besloten is. Geef dat degene die uw stem vertegenwoordigen in de vergaderzalen van ons land, dat zullen blijven doen met vurige ijver en innige liefde. Heren, we bidden u om de vorming van een kabinet, ook als het zo stroef loopt en zo vast lijkt te zitten. Doe alstublieft wat wij niet verdienen, heren, en geef dat er mensen in het kabinet zullen zitten die uw aanwezigheid ook zullen laten doen ervaren en uw stem daar ook mogen vertolken. Heren, er is zoveel meer om te bidden. Er is zoveel wat we bij u willen brengen. Er is ook zoveel meer om u voor te danken. Maar gelukkig dat u niet afhankelijk bent van ons gebed en dat we het gebed mogen beëindigen in het vertrouwen dat u ook de dingen die wij niet genoemd hebben niet zult vergeten. Heren, u bent een groot God en zeer te prijzen. We bidden u nog, ga mee naar onze huis, ga mee deze week in, help in al het werk dat wacht. Heren, we leggen het zo bij u neer, in het vertrouwen dat het daar op de goede plek is. We bidden u alles niet omdat wij het verdienen, maar enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen nog Psalm 19, vers 6. Psalm 19, vers 6. Een samenvatting van de preek zou je denk ik wel kunnen zeggen. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Want lengte van dagen, jaren van leven en vrede zullen ze u vermeerderen. Maar, Heer, wie is die man? Ja, die is er niet in Kerkwijk en nergens in de wereld. Maar, daarom zingen we het ook met het oog op de Heer Jezus Christus en bidden we ook met de laatste twee regels: was en reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Psalm 19, vers 6.
Dan besluiten we deze dienst met de zegenbeden uit de avondzang.
O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.